Wij zeggen u dank dat we zo deze dingen mogen zingen en dat we daar verblijd in mogen zijn. Dat we mogen weten dat Jezus Christus is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. We danken u dat we zo uw woord mogen hebben, dat we erin mogen zien dat wat gij tot ons te zeggen hebt. En Heere, dat gij zo ja, uw zoon gegeven hebt. Het is altijd opnieuw weer bijzonder en de weg die gij met ons wil gaan is zo bijzonder, Heere, dat het is zo ver boven bidden en denken. Als we zien ook de weg die gij met anderen gegaan zijt, door uw woord heen, dat we daarvan mogen leren dat u een volledig en volmaakt plan hebt, Heere. Dat we daar zo in mogen rusten. En ja, het is zo vaak, Heere, dat we bezig zijn met onze eigen gedachten, ons eigen plan en daardoor in de war raken, Heere. Maar we danken u dat we ja, ons helemaal aan u mogen overgeven, dat we mogen zien het leven van de Heer Jezus en het leven van anderen, hoe ze zich aan u volledig overgegeven hebben en wat een vrijheid erin was en een, ja, ook een blijdschap, Heere, terwijl in het midden van moeilijkheden hebben we toch gezien, Heere, dat mensen in de volledige rust konden leven, in de vrede, in de kracht van God. Vader, we bidden dat ook zoals we uw woord nu openen, Heere, dat gij ons zo laat zien. Die dingen die van u zijn, we bidden voor hen die niet met ons kunnen zijn deze avond. We bidden, Heere, Vader, dat gij zo met ieder hart werkt en dat we mogen zien dat er vernieuwingen komen, veranderingen. Want het is uw bedoeling dat we gevormd worden in de gelijkenis van de Heer Jezus Christus. Heer, dat al de dingen van onszelf, dat die weggenomen worden en dat die dingen van de Heer Jezus de plaats innemen. Dat we zo geheel en al op hem mogen zien en weg van onszelf. En Heere, dan zullen we waarlijk het zicht hebben op u. Vader, we bidden dan als we zo dit woord mogen openen, dat gij zo tot ons wilt spreken door uw Heilige Geest. Dat gij daartoe deze lippen wilt zelf en dat we samen mogen zien de wonderbare werken van uw genade. En we zeggen u daarvoor dank in Jezus' naam. Amen. Ik wil eerst nog een paar versen lezen van Psalm 105. We hebben daar al een keer eerder naar gekeken, maar dat doen we weer een keer. Psalm 105, we zijn bezig met Jozef en we leren best het een en ander van het gedrag, het leven, de houding van Jozef. Dat hij op zo'n wonderbaarlijke manier door God geleid wordt. En tegelijkertijd denken we dat soms alleen maar voor een Jozef is. Het is mooi wanneer de Bijbel in Jacobus zegt in het vijfde hoofdstuk dat Elia was een man van gelijke bewegingen als wij. En vaak heb je mensen op een platform, die staan een beetje hoger. Hè? En dat kan natuurlijk nooit, want we staan allemaal op gelijke voet. Er is niemand die hoger staat dan een ander. En dat is een van de nadelen soms wanneer je als voorganger op een podium staat. Dat doen we alleen maar omdat we makkelijker overzicht hebben kunnen spreken en zo. Maar het is eigenlijk niet de bedoeling. Want het geeft soms zelfs een idee dat die wat hoger staat. En daardoor wat verder is of wat ook maar. We zijn allemaal gelijk. En zo mooi dat God dat ook laat zien in zijn woord. Dat Elia een man van gelijke bewegingen. Anders zouden we denken Abraham, Elia en ga zo maar door, David. En dat zijn allemaal mannen die zover Paulus, hè, geweldig hoe God hem gebruikt heeft. Maar God heeft dat plan voor een ieder. En dat is een plan voor een ieder persoonlijk. En als we dat zien ook in het leven van Jozef, hoe het soms vaak moeilijk kan zijn, dan kunnen we toch weten dat we op God kunnen vertrouwen. Als alles goed gaat, dan moet je, dan, ik denk eigenlijk dat je dan beter je kunt afvragen, gaat het wel goed? Hè? Wanneer het niet zo goed gaat, dan is dat soms heel wat duidelijker. In ieder geval in Psalm 105, het begint prachtig natuurlijk met een aanhef van loof de Heere. Roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken. Wat een uitdaging, anderen ook tegelijk. Hè? Dat is rijk. Hè? En zingt hem, psalm zingt hem. Ze spreken aandachtiglijk van al zijn wonderen. Ik zat van de week nog in de psalmen te lezen. Ja, zo mooi, die ook te berijmde psalmen. En dan lezen we een beetje verder in vers 15. En dat gaat dan over Jozef. Ik hoop dat je deze dingen allemaal zelf leest. Want er staat over gedenkt zijn wonderen. En dan even kijken in vers 5. Gedenkt zijn wonderen die hij gedaan heeft. Zijn wondertekenen en de oordelen zijn smonds. Het woord van God. En als je nou denkt dat God wonderen gedaan heeft, en hij deed die in de dagen van Jozef, in de dagen van Israël, in de dagen van de woestijn, in de dagen van door de Rode Zee gaan, dan gaan ze maar door. Door de Jordaan, Jericho ondersteboven. Je kunt ene wonder na het andere zien. En dan komt het grootste wonder van al. De Heer Jezus is gekomen. En die kwam om zondaren zalig te maken. En die kwam voor zondaren alleen maar. En niemand anders dan zondaren. En zo, ja, als je denkt aan die wonderen zijn nog precies einde nu, als die toen waren. God is onveranderlijk. Jezus Christus dezelfde gisteren en vandaag en morgen. Nou, hier vers 15. Tast mijn gezalfde niet aan. Heere God, die heeft iemand, hier die heeft een plan. En die laat deze man, Jozef, voor hem uitgaan. En die broeders kunnen wel denken dat ze er iets mee aan doen zijn. Maar dat klopt natuurlijk niet helemaal. En doet mijn profeten geen kwaad. Hij riep ook een honger in het land. Zie dat? God die roept een honger in het land. Er zit ook weer een hele gedachtegang achter natuurlijk. Je weet, in de laatste dagen, zegt Amos in hoofdstuk 8 vanzelf, dat in de laatste dagen zal er een honger zijn. Niet van brood en een dorst, niet van water, maar aan het horen van het woord van God. Mensen zullen overal naartoe gaan en ze zullen zoeken om het woord te horen en ze zullen het niet meer vinden. Waarom is dat? Omdat ze het niet hebben willen horen en nu kunnen ze het niet meer horen. Vaak zie je dat. Ik heb dat met eigen ogen gezien, keer op keer. Dat mensen die teruggingen van het woord en het woord niet meer willen, het daarna ook niet meer kregen. Heel bijzonder is dat. En wanneer God geeft, dan moeten we dat rek aannemen met beide handen. Dus God die laat ook die honger die toe. Hè? Dat heb je gezien in de dagen van Abraham en van Elia, weet je niet. Elia met Agab, een droogte van 3,5 jaar. Al die dingen hebben we gezien. Hij zond een man voor hun aangezicht heen. God die roept altijd een man. Een vrouw. Maar hij roept altijd iemand om zijn werk te doen. God heeft een plan voor u en een plan voor mij. En het belangrijkste is dat we zo de herder leren volgen dat we in het plan van God wandelen. Dat is het belangrijkste. Zo de Heer Jezus leren kennen dat we wandelen met hem in het licht van zijn woord, in het licht van zijn aanschijn. Dat is het rijkste van het leven. Dan als we naar hem zien, dan zien we boven al de moeilijkheden uit. En jij zond dus een man voor hun aangezicht heen. God die zoekt ook altijd een man, een vrouw, om in die kloof te staan. Hè? En Jozef werd verkocht tot een slaaf. Nou, dat zou wel het laatste zijn dat je zocht, om verkocht te worden als een slaaf. En dat heeft Jozef ook niet bepaald gezocht. Maar we gaan daar zo op verder in de Bijbel. Men drukte zijn voeten in de stok, zijn persoon kwam in de ijzers. Je ziet helemaal hoe God hem leidt. God dus hier is de herder. Die gaat voorop. En het schaapje dat volgt. En de Heer die leidt de herder. Die leidt door de moeilijkheden heen. Niet eromheen. Doorheen. Maar hij is er wel bij. Je zal nooit ergens in zitten wanneer de Heer er niet bij is. Hij is erbij, mag ik het even zo uitdrukken? Hij is erbij en hij vangt de klappen op. Er is niks dat je voelt dat hij niet voelt. Maar hij voelt de grote druk. En hij beschermt jou van wat ernaast komt. En we kijken wat nou vers 19 zegt. Dat is heel bijzonder. Die eerste paar woorden, de eerste vier woorden. Tot de tijd toe. Zie dat? Tot de tijd toe. Er komt dus een bepaalde tijd. God heeft een plan. God heeft een tijd. De Heer Jezus die zei verschillende keren. Mijn tijd is nog niet gekomen. Dat is heel belangrijk. Al die schijnbaar kleine dingen die we tegenkomen in het woord. Die zijn zo heel belangrijk. Mijn tijd is nog niet gekomen. God die is bezig. En misschien zit je ergens op te wachten dat hij doen zou. Maar hij zegt, mijn tijd. Het is heel belangrijk dat dat net op tijd is. We denken dat, veronderstel nou dat Jozef, dat hij niet op tijd bij zijn vader weggehaald was. Wij denken altijd maar dat Jozef die is verkocht. Maar wat zou er gebeurd zijn als Jozef bij zijn vader gebleven was? Dan denk ik dat hij door zijn vader verwend was en dat zijn karakter misschien verenigd was. Wat is nu beter, onder de druk komen te staan zodat je karakter gevormd wordt? Of dat je verwend wordt en dat je karakter verenigd wordt? En karakters worden verenigd omdat ze verwend worden. Nou, ik denk niet dat het moeilijk is om dat te zien vandaag, hè? Ieder doet wat hij wil. Ja, dat was net als in de dagen van Richteren. In de dagen van Richteren was het, er was geen koning in Israël en iedereen die deed wat goed was in zijn eigen ogen. Nou, dat was die tijd. Nou, Jozef, die zijn karakter is gevormd. En tot de tijd toe. En nu zegt God, nu is de tijd rijp. Nu kan ik met hem gaan doen wat ik van plan was. Maar tot die tijd is die, nou, dat is helemaal niet vreemd, want, nou, deze mannen die gaan wel eens killeren, die doen dus een sport. Nou, er zijn allerlei sporten. Maar als jij werkelijk in een wedstrijd gaat, dan neemt het je langer om te trainen. Dat moet je iedere dag doen, geregeld, langdurig, voortdurend, niet ophouden en ga zo maar door. Maar die echte wedstrijd, die duurt eigenlijk maar even in vergelijking met de training. Met het oefenen. Je hebt echt gevoetbald. Ik hoorde wel eens, dan was je aan het trainen, was je aan het trainen, was je aan het trainen. Ja. Maar de echte wedstrijd is eigenlijk in vergelijking, maar heel kort. Ik hou er niet van hoor, dat zal ik direct voorop zeggen. Maar als je bijvoorbeeld een bokswedstrijd hebt, die mannen die trainen er hele leven. Maar ze zijn maar een paar minuten in de ring. En daar doen ze alles voor. Dus het neemt een tijd van voorbereiding, een tijd van oefening. En dan is God bezig met die tijd. In die tijd is hij bezig om dat karakter te vormen. En dan zegt hij, wanneer dat gereed is, dan kan ik daarmee verder. God heeft een heel plan ervoor en die ziet dat plan ook van tevoren. Hij voorziet niet alleen, maar hij ziet van tevoren. Dat is het mooie van onze God. Hij voorziet in alles voor Jozef. Jozef hoeft nergens mee te zitten. Hij voorziet ook, ja je zou zeggen, maar dat is toch geen voorzien. Ja, hij voorziet ook in een gevangenis. Dan voorziet hij ook in. Misschien hebben we dit net eventjes nodig. Dat is een beetje druk. Een beetje verdrukking. Dat kan net nodig zijn. Waarom? Om dat te vormen. Want wat gebeurt er als we nu bijvoorbeeld als Jozef. Denk even aan Jozef zijn situatie. Jozef was dus de zoon. De eerstgeborene van één van de twee vrouwen. Ruben was de eerstgeborene. Maar omdat Ruben niet de eerstgeboorterecht kon krijgen, waarom kon hij dat niet krijgen? Iemand hier daarmee bekend met dat verhaal van Ruben? Wat heeft hij gedaan? Hij is gegaan naar zijn vaders bed. Huh? En daarom had hij geen recht meer op het eerstgeboorterecht. Dus dan is Jozef aan de beurt. Het is helemaal geen wonder dat ze allemaal een hekel aan hem hadden. Als je dat even menselijk bekijkt. Want hier komt deze man. En want het ging helemaal niet alleen om die mooie jas die hij kreeg. Die mooie mantel die hij kreeg. Maar dat sprak van zijn eerstgeboorterecht. Hij zou de eerstgeborene zijn. Hij zou dus de zaak overnemen. Dus je ziet de plaats die Jozef had. Maar hij was wel de jongste van al die anderen. En nu zou hij dus...
Hij was de eerstgeboren van die andere vrouw.
Hij was de eerstgeboren van Rachel. Zo, die andere had het verspeeld. Dus nu was hij aan de beurt. Want hij was ook een eerstgeborene. Dus kon alleen maar zijn van Lea of van Rachel. Natuurlijk niet van de bijwijven. Dat kon niet. Dus tegelijkertijd, Ruben die had het verspeeld. Jozef, die is nu de eerstgeborene. Hij krijgt dus die mantel, heeft hij aan, van de eerstgeborene. Nu is zijn vader, die is al gek met hem, want hij is de zoon van zijn ouderdom. Nou, je weet, als je ouder wordt, dan word je een beetje zachter en zulke dingen allemaal, hè. Dus Jozef, die is natuurlijk in die zin misschien van zijn vaders kant uit wel een beetje verwend. Maar wat zou er gebeurd zijn als deze man, als hij daar thuis gebleven was? Want als jij geregeld omhoog gezet wordt, dat vormt natuurlijk geen karakter. Er is niks erger en meer uitdagend omhoog moeten vormen als iemand op een podium zetten, op een platform zetten, op een hogere stap zetten. Een van de gevaarlijkste dingen is ook wanneer iemand net bekeerd is. En dan komen ze soms uit de wereld. Ze zijn net bekeerd, overal van. En de Heer, we danken de Heer dat ze bekeerd zijn. Maar dan moet je ze niet direct ergens zetten en grote getuigenissen laten geven. Laten ze eerst maar eens in hun leven bewijzen dat er werkelijk een leven met de Heer is. Dat is helemaal belangrijker. Maar jongens, als er iemand is en die weet ik wie die mag zijn, maar die gekend is en die is bekeerd. Nou, die moet toch direct gewoon getuigen gaan geven. Nee, dat moest hij juist niet. Als iemand een beetje verstand had, dan zouden ze tegen hem zeggen, dat moet je niet doen, want dan ben je er zo onderdoor. En de een na de andere is daar ook onderdoor gegaan. Waarom? Het stelt ze op een te hoge plaats neer. Dan kunnen die, je weet toch wel het gezegd in Nederland nog, hè? Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. En dat is een geestelijke, ja, eigenlijk is het geen weelde, want het is geen vorming. Het is helemaal geen vorming. Het wordt eigenlijk een afgod. Het wordt een vorming van hoogmoed in een persoon. Wanneer iemand net wedergeboren is, geef ze dan de melk van het woord. Dat hebben ze dan nodig. Hè? Nou, dus we zien wat er kan gebeuren. Nou, we zijn nog in vers 19, tot de tijd toe dat zijn woord kwam, heeft hem de reden des Heren doorlouterd. Zo, God die heeft hem gevormd. En daar gaat het om. En daar gaat het om in jouw en mijn leven. Dat God ons vormt in de gelijkenis van de Heer Jezus. Dat was, als je voortdurend naar iemand kijkt, dan word je net als die persoon. Vooral als dat de Heer Jezus is. Is je daar wel eens opgevallen? Dat soms hebben kinderen daar wel eens die zijn, dat is hun held. En dan willen ze net als die held zijn. En eigenlijk, en vooral als dat dan een slechte held is, dan gaat dat nog des te makkelijker. Hè? Je moet wel altijd oppassen. Waar zie je naar? We hebben er de laatste weken ook over gehad op zondag. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dan wordt je hart ook doorgevormd. En wordt jouw hart gevormd door je schat? Of wordt je schat gevormd door je hart? Nou, daar kan ook wel even op ingaan, maar dat zullen we nu maar niet doen. Dus het is tot de tijd en dan is het over. De koning zond en deed hem ontslaan. Zo, het was niet de koning die hem ontsloeg. Het is God die dat deed. Het is God die dat in zijn handen heeft. Ik denk ook dat we voortdurend daarop voor moeten waken. Dat we naar de Here toe gaan met al onze belemmeringen en beslommeringen. Dat we niet naar de mens toe gaan en zien dat er uitvluchten zijn op de een of andere manier. Want als God die ware uitkomst geeft, dan is die er. Hij zette hem tot een heer over zijn huizen, tot een heerser over al zijn goed, om zijn vorsten te binden naar zijn lust en zijn oudsten te onderwijzen. En daarna kwam Israël in Egypte en Jacob verkeerde als vreemdeling in het land van Gam. Nou, dat zover van Jozef hier in Psalm 105. Dan gaan we nu terug eerst eventjes naar Genesis, hoofdstuk 37. De vorige keer hebben we wat gedacht aan de inleiding als het ware, aan Jozef's, het begin van Jozefs leven, de achtergrond van Jozefs leven, zijn vader, zijn moeder, zijn broers, halfbroers liever gezegd, en zussen, maar één zus, en de dingen die er gebeurd zijn, en de dingen die hij met zijn vader ook meegemaakt had samen, wat hij gezien had, daar zijn vader in zat. En vooral ook zijn oom, die heeft hij natuurlijk ook gezien, dat was Esau. En nu in Genesis 37, daar begint eigenlijk wat bijzonder. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen, zijn vaders, in het land Canaan. Zeg, ben je wel eens verhuisd?
Negen keer.
Nou, twee keer. Ik heb geteld voor mezelf voor 16 keer. En de ene is wel eens verhuisd van de ene huis naar de andere. De andere van de ene straat naar de andere. De andere van het ene dorp naar de andere. De andere van de ene provincie naar de andere. De andere zelfs van het ene land naar de andere. Andere nog van het ene werelddeel naar de andere. Dus dat kan allemaal. Maar het komt er eigenlijk op aan dat we zijn hier gewoon vreemdelingen. Bijwoners. Inwoners. Wij hebben hier geen blijvende stad. Dit is zomaar even hier op doorreis zijn. Als ik je nu zou zeggen dat we gaan op reis. En we moeten ergens 5 uur zitten. Dan zeg je, jongens, dat is een lange tijd. Maar in vergelijking met de reis is het dan weer niet zo lang. Als je nu zegt, ik ben hier op doorreis. En hoe lang denk je op doorreis te zijn? Nou, misschien 60 jaar, misschien 70. Kan uitlopen tot 80, maar dan is toch wel een eindje bekeken. Je zegt, dat is een lange tijd. Nou, is niet zo lang hoor. Ik denk dat ik het langste terugkijk en dat zijn er 66. En dat is zo gegaan. En voor ieder die terugkijkt, is dat zo gegaan. Dus je doet nog een keer zo en dan is het gebeurd. Dat is niet lang, hè? 2 keer zo. En dan is het gebeurd. Ja. Als je dus denkt, we moeten er even aan denken, want Luc die is net die grote oceaan overgekomen. En hij zegt, er is meer water dan dat er voor de rest land is. Zo, dat is een hele plas. 1 druppeltje water is je leven. De oceaan is de eeuwigheid. Dan is dat door op doorreis zijn, is toch maar heel weinig, hè? Dat is beslist niet veel dan. Dus je ziet, het is allemaal zo erg betrekkelijk. En ik moest eraan denken, hier de Jacob woont in het land van de vreemdelingschappen van zijn vader. Nou, zijn vader die kwam uit Mesopotamië, die kwam uit Ur der Chaldeeën. En daar heeft hij even over gedaan voor eerder dat hij op zijn plek was. Toen kwam hij terecht in Canaan. En daar heeft Isaac dan ook nog gewoond. Die heeft zijn vrouw Rebecca weer op laten halen. Of liever gezegd, de heer die ging daar ophalen. En toen is Jacob, die is weer teruggegaan. Padanaram, daar zat hij. Maar dus Jacob is in het ene land geboren, is gereisd naar het andere land. Toen was Jozef geboren, die was nog niet zo lang geboren, zegt hij tegen Laban, laat maar vertrekken. Nou, toen is hij er nog een poosje langer gebleven, maar toen is hij toch vertrokken. Dus Jozef die heeft ook geen blijvende stad gaat. Die heeft ook overal ergens anders gewoond. En die zit dus in dat land van vreemdelingschappen. Zo, dan komt hij tenslotte ook in Egypte terecht. Maar je ziet, hij is al, hij weet al, van dat reizen af. Het is hier geen blijvende stad, wij zijn reizenden. En een van de dingen die we makkelijk doen, is onze wortels te diep zetten. Of liever gezegd, we moeten helemaal geen wortels zetten. Hè? Want dan zitten we vast. En het is juist niet de bedoeling dat we ergens vast komen te zitten. Het is de bedoeling dat we zo ineens kunnen vertrekken. Als vanavond nu het nieuws zou komen dat je zou moeten vertrekken. Hoe zou je er nou kijken? Ja, dat kan. Want de Heer Jezus die kan vanavond in de wolken komen. En dan degenen die wedergeboren zijn, die gaan met hem mee. Dus ja, dat kan best. En dan laat je beslist alles. En ik bedoel alles achter. Dan neem je niks mee. Zelfs je brilletje niet. Zelfs je valse tanden niet. En ga ze maar door. Je neemt niks mee. Dat is wat. En dat is zonder aankondiging. Het is maar net. Je hoort net de bezuin. En zo gauw dan kun je er nog geen eens bij nadenken. Want dan ben je alweer onderweg. Nou, dan gaat het erom. Ben je er gereed voor. Zie, God die volvoert zijn plan. En alles gebeurt op tijd. Ik weet niet wanneer er wat gaat gebeuren. Maar ik weet dat God alles op tijd doet. Die mist nooit een onderdeeltje van een seconde. Dat is toch een hele geruststelling. Kun je alles zo achterlaten? Ja, ik heb nergens meer voor de zorgen gedaan. Ja, maar voorbij, hè? Zo, ja, we zien uit naar de komst van de Heer. We hopen dat in die tijd, tussentijd, dat we nog veel mogen het woord mogen brengen, dat anderen tot bekering mogen komen. Maar het is wel zo, zijn we gereed. Hè? Zijn we gereed. Dus niet die wortels vast laten zitten. Veronderstel dat je wortels er vast laat en je kon niet los. Dat zou wel zijn. Je moet even denken aan bijvoorbeeld, er waren er maar drie die uit Sodom kwamen. En die moesten er bij de hand uitgetrokken worden. Je weet van de vrouw van Lot. Die was dom. Die keek om. Er werd een zoutkolom. Ze nooit vergeten. Ja. Dus gereed zijn. Dit is maar een doorreis. Moeten we dat even gaan bekijken. Want dat is toch wel heel belangrijk. En dat vinden we in 1 Petrus. Dus aan het andere eind van je Bijbel. In 1 Petrus. Het tweede hoofdstuk staat er het een en ander van. Ja, dat is zo mooi. Ik werd er eigenlijk een beetje door getrokken. Want er staan een hoop mooie dingen daar. En ja, ik ga dat toch lezen. Dat is zo rijk. 1 Petrus hoofdstuk 2. En daar staat dan, dat komt natuurlijk uit hoofdstuk 1. Dat waar het woord van God blijft tot in de eeuwigheid. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Dat zijn allemaal dingen die je tegenhouden. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijk onvervalste melk. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Dezelfde uitdrukking gebruikt hij in 2 Petrus 3 vers 18. Hè? Wassen. En een groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Indien gij anders gesmaakt hebt, proef je dat? Dat de Heere goedertieren is. Goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Heb je dat gesmaakt? Is dat jouw deel? Tot welke komende, altijd komende, voortdurend komende, leven in het komen, als tot een levende steen. Heer is de Heer Jezus, de levende steen. Van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Prachtig woordje, dat woordje dierbaar. In het Engels is dat het woordje precious. Ken je dat, Mary? Precious. How precious are thy thoughts unto me, O Lord. Prachtig is dat, hè? Hoe, dat heeft, is er nog een ander woord voor precious, dierbaar?
Kostbaar.
Kostbaar. Hoe kostbaar, Heer, zijn mijn, uw woorden, hè? Tot mij. Van de mensen dus wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En nu komt het, zo wordt gij ook zelf als levende stenen opgebouwd. Tot iets. Een geestelijk huis. Dat is mooi. Een geestelijk huis. Een heilig priesterdom. Om geestelijke offeranden op te offeren. In de psalmist, die zegt, ik geloof psalm 116, is, ik zal de beker der verlossingen opnemen. Dat is God eren daarin. Hè? Ik zal de beker der verlossingen opnemen. Zijn verlossingen. We lezen dat in 2 Korinthe, het eerste hoofdstuk 1, vers 10. De verlossingen. Verlost van de straf van de zonde. Verlost van de macht van de zonde. We zullen verlost worden van de aanwezigheid van de zonde. Wat een verlossingen. Hè? Geweldige verlossingen dat we hebben. Oh, wat een uitzicht, hè? Wat een uitzicht. Klein beetje inzicht, maar een groot uitzicht. Ja. Toch?
Ja.
Ja. Prachtig, hè? Heer geeft ons een klein beetje inzicht, maar een groot uitzicht. Ja. En dat wordt iedere keer groter. Iedere keer een beetje meer inzicht. Maar het uitzicht, dat wordt nog veel breder daardoor. Om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Ah, door hem is het God aangenaam. Alles wat we doen door hem. In hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En dat is ook wat God gedaan heeft in de schepping. Hè? Hij heeft alle dingen geschapen door hem en voor hem. Allemaal dus hoe goed de Heer Jezus centraal staat. Hè? Daarom is ook vervat in de schrift. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Ik vertel dit weer, zie dat? Uitverkoren en dierbaar. Die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Nou, wat ga je doen nu? Geloven. Geloven. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Dat is toch het antwoord? Loof de Heer mijn ziel. En al wat binnenin me is zijn heilige naam. Dat is toch prachtig. Ik zal dan gedurig bij u zijn en al mijn doden, angst en pijn. Het is zo geweldig wat de Heer ons geeft. U dan die gelooft. Is hij dierbaar? Zo die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Helemaal is uitgevonden. Want ja, we kunnen dat wel lezen, maar het is niks als je het natuurlijk niet uitvindt. Ja? Dat is een ervaring. Eigenlijk, ik geloof niet dat het helemaal het juiste woord is. Maar eigenlijk is dat christelijke leven is gewoon een uitdagend leven, hè?
werkelijk alles erop zetten. Er is niks anders. Ja. Het is net of dat je leven een zijdraadje hangt. En er is maar één hoop. Dat is toch het mooiste? Ja. Dan wanneer je geen andere kant meer uit kan. Ja. Dan kun je zeggen, niemand anders dan Jezus kan mij verlossen. Ja. Van zonde vrij. Ja, dat gaat toch om? Dat het leven met de Heer Jezus. Je kunt allerlei andere dingen hebben. Maar die kunnen niet de plaats innemen. Dat zijn allemaal aardse gedachten van begin tot eind. Alleen de Heer Jezus geeft werkelijk het leven. Hè? Dat is zo bijzonder, dat leven met de Heer Jezus. En dat geeft hij. Dat geeft hij. En iedere keer kun je zo alles op de Heer neerleggen. Zeg, Heer, dit is uw zaak. Ik weet niet of dat je eigenlijk wel eens ergens mee bezig vindt. Dat je zegt, en hoe moet dit nou, en hoe moet dat nou. En dan kun je een beetje gefrustreerd raken. Dan zeg je, hé, dit is helemaal mijn zaak niet. Waar ben ik mee bezig? Eigenlijk is dat misschien een beetje hard om te zeggen. Maar wij hebben geen recht om gefrustreerd te zijn. We hebben alleen maar het recht om alles aan God te geven. Dat is een bevrijding, hè? Dat is een bevrijding. Maar soms lijkt het wel of het een straf is om alles aan God te geven. We willen graag een beetje vasthouden, hè? Elastiekjes. Huh? Elastiekjes.
Zelf doen.
Zijn er toch zo goed in, hè? In het doen. Maar het vertrouwen, hè, op de Heer. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Nou, dat is wel zo mooi, hè. Zo mooi. Hij is dierbaar. In het eerste hoofdstuk schrijft Petrus. Zie je wat zo mooi is aangaande dit boek van Petrus hier, vind ik tenminste, hoor. Of allebei die boeken, maar vooral het eerste boek van Petrus. Wat zo mooi is eraan, is als je Petrus in zijn eerste dagen meemaakt met de Heer Jezus. Als je bijvoorbeeld Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes gelezen hebt en je ziet het leven van Petrus daar. En je ziet dit nu hier. Dan wat een diepte heeft die man gekregen na al die jaren. Nadat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is en Petrus heeft hem gepreekt en zo. Maar nu schrijft hij dit boek, toch wel een beetje in het latere van zijn leven. En nu kun je zien wat een diep boek dat is, hè, wat een diepte dat hij erin legt. En hoe dat hij, je kun je wel herinneren dat de Heer Jezus aan Petrus vroeg in Johannes 21. Hebt gij mij waarlijk lief? Dat vroeg hij drie keer, hè. Hebt gij mij waarlijk lief? En hier, en daar had hij een beetje moeite met de antwoorden. En we gaan daar nu niet op in. Maar hier zegt hij dat zo mooi. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Je kunt zien de diepte van de liefde van Petrus voor zijn Heer. Dat komt nu helemaal door, hè. En dat zie je ook meer en meer in deze dingen. Vooral als je aan het eind van dit hoofdstuk komt bijvoorbeeld. Wanneer het gaat over het lijden. Dan zegt hij dat we met hem zullen lijden. En dat we in vers 21 daar, dat we in zijn voetstappen zouden navolgen. Huh? Dus, maar we zijn nog niet bij vers 21, omdat we eerst vers 7 hebben. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Hey, dit heeft hij ook gezegd in Handelingen 4. Hè? Toen had hij het daar ook over. En toen werden ze zo boos op omdat ze hem in de gevangenis deden. Toen moest hij voor de raad komen. Hè? Dus hij heeft dit al eerder gebruikt. En dat komt natuurlijk zo'n Psalm 118. Dus dat is wel mooi dat dat zo teruggebracht wordt. Zo zie je ook de verband door de Bijbel heen. Hè? Alles houdt verband. Er staat in de Bijbel staat er niks op zichzelf. Alles houdt verband met elkaar, want het gaat allemaal de Heer Jezus aan. Dus de hele Bijbel houdt verband. En doet dat maar eens voor jezelf. Ga maar eens door Genesis lezen. Tegelijk door Nehemia lezen. En gelijk door Johannes lezen. En gelijk door Romeinen lezen. En dan zie je, dat is allemaal verband. En zo kun je verschillende delen iedere keer nemen door elkaar heen. En je zult iedere keer zien, er is verband. En er blijft ook verband, want het gaat, alles hier gaat over één persoon. De Heer Jezus. En deze is geworden tot een hoofd des hoeks. En een steen des aanstoots. En een rots der ergernis. Nou, wat heb je nu liever? De hoofd van de hoek? Of de steen des aanstoots? Of de rots der ergernis? Huh? Nou, er waren er die zich eraan stoten. En er waren die er door geërgerd werden. Huh? Zei de Heer Jezus ook, ergert dit u? Huh? Stoot je je hier aan? Nou, als je 1 Korinthe het eerste hoofdstuk leest, dan weet je dat er degenen zijn die eraan stoten en die er zich aan ergeren. En we kijken wat dat is. Degenen namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde. Dus ze stoten zich aan het woord. Vind je dat ook wel eens in je leven, dat je eigen toch een beetje stoot aan het woord? Dan komt dat woord naar je toe. En dat woord, dat doet natuurlijk verschillende dingen. Je weet, het woord is, het is eigenlijk, als ik het in de volgorde zou nemen, zou ik deze volgorde geven. Is eerst een hamer. En dat slaat op dat hart. En dat breekt die bolster die er rondomheen zit. En dan, het woord is ook een vuur. En dat verteert dat. Dan het woord is ook een zwaard. En dat betekent het gaat er doorheen. En dan zie je dat het zonde bloedt. En dan is het woord ook de balsem van Gilead. En dat geneest. Maar als die andere werkingen niet eerst geschied zijn, kan het nooit genezen. De mensen die wil vaak eerst die genezing. Nee, dat gaat niet. Huh? Er is geen vernieuwing zonder bekering. Er is geen verzoening zonder verootmoediging. Houd die dingen in de gaten, want anders dan zijn we er verkeerd. Ik denk dat in, ga ik het even zo noemen, in christendom het paard meestal achter de wagen gespannen wordt. En daar bedoel ik dit mee. Er wordt bijvoorbeeld, we zijn aan het studeren in Matthäus 5, 6 en 7 en hebben het over de bergreden. En er zijn de mensen die willen de bergreden in hun leven toepassen. Maar als je nooit beter geboren bent, dan heeft dat helemaal geen vat. Dan kan dat niet. Want je kunt, want de bergreden die spreekt alleen maar hoe een christen leeft. Maar niet, als ik dit ga doen ben ik een christen. Zo werkt het niet. Nee, je moet eerst geboren worden. Of wedergeboren, zoals Johannes 3 dat uitlegt. Liever gezegd, de Heer Jezus legt het uit in Johannes 3. En dan zie je, nu is dat van toepassing. Maar als je het gaat toepassen voor de tijd, ja, dan wordt dat toch een frustratie tot en met. Ik weet nog heel goed dat ik, we waren toen al in Canada. Tenminste, ik was al in Canada, mijn vrouw die was al voor die tijd. Maar toen hadden we nog niet die kennis aan elkaar. En dan zei ze wel eens, ja, je moet dit doen en je moet dat doen. Maar dat kan ik helemaal niet. Ik kan geen goed doen. Dan is het wel leuk om te zeggen, als je dit doet en als je dat doet, dan is het goed. Maar dat kan ik niet. Er zit in mij geen goed. Zo, wie gaat er van mij verwachten dat ik goed ga doen? Wie gaat er naar de vuilnisbak en gaat er schone kleren uithalen? Dat doe je nog niet uit je wasmand. Maar uit de lorrenbak ga je toch zeker geen schone kleren halen? Huh? Die zullen het niet vinden. Nee, en zo zul je in mij geen goed vinden. Dan zal de Heer eerst een heel werk aan moeten doen. En dan zal het nog de Heer moeten zijn. En dan zal het nog steeds voortdurend de Heer moeten zijn. Want anders kan er niks gebeuren. Dus dat moet werkelijk de Heer doen. Als hij het niet doet, dan is het niet gedaan. Nu niet, dan hier en nooit niet. Dat kan niet anders. Er is niks. Dat is één van de moeilijkheden, of liever gezegd de problemen van het christendom, is dat mensen die verwachten iets van een mens. En daar kun je niks van verwachten. Wordt alleen maar teleurgesteld. Je kunt niet anders dan teleurgesteld worden. En dan, wat je ook nog verwacht, iets van jezelf. Ik ga het nu wat beter doen. Nu doe ik dat of dat niet zo meer. Dan is het nog erger. Huh? Dat is nog erger. Je kunt niks van jezelf verwachten. Word je alleen maar teleurgesteld. Of hebben jullie dat niet? Ken je dat niet? Teleurgesteld in een ander, teleurgesteld in jezelf. En het tweede is eigenlijk nog erger als het erop aankomt als het eerste. Als je een ander teleurgesteld bent, dan heb je dat alles eerder gezien. Maar als je jezelf teleurgesteld bent, dan ben je ergens mee bezig geweest. Je weet, je kan het niet. Je dacht dat het al kon. En het klopt allemaal helemaal niet. En wat een rust om te zeggen, Heer, ik ben blij dat u het gaat doen. Ik maak er alleen maar een bende van. Maak u het weer goed? Huh? Nou, dat is toch helemaal niks bijzonders. Je hebt toch kleine kinderen gehad. Nou, wat voor een bende konden die niet maken? Die zouden wel eens even de vaat voor je wassen. Nou, ze gooien waarschijnlijk het glas kapot en de zak op de vloer. En het is allemaal nat overheen. Nog maar een klein voorbeeldje. Zo kun je er 100 zelf bedenken. Hè? En jij ruimt de zak gewoon weer op, want ze zijn lekker aan het spelen geweest. Hè? Dus ze hebben er een bende van gemaakt. Nou, je was helemaal niet blij met het glas kapot, want het was je oudste en ga ze maar door. Dus je ziet, en dat is zo het mooie van de Heer. Hij zegt, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Dat we stof zijn. Maar er zijn mensen die hebben een hekel om stof te zijn, hè? We zijn nog niet waar we zijn moeten. Dus, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus je gaat verkondigen door je leven. Anderen zien je leven. Je hoeft helemaal niks te zeggen, want dat zien ze. Dat is juist belangrijk, dat andere mensen het zien. Hè? De deugden van hem die je geroepen heeft. Dit is mooi, dit komt uit Colossens, hè? Het eerste hoofdstuk. Dat de heer die heeft je getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van zijn zoon. Huh? Prachtig. En tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waard, maar nu Gods volk zijt. Die eertijds niet ontfermd waard, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefde, hier komt het. Ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, mensen die dus hier even vertoeven. Ze hebben geen burgerschap hier. Ze wonen hier zonder het recht van burgerschap. Ja, eigenlijk hebben wij daar een goed voorbeeld van, hè? Wij hebben een verblijfsvergunning en daar houdt het mee op. Wij hebben verder hier geen rechten. Wel wat plichten, maar geen rechten. Eigenlijk wel een aardig voorbeeld hier, hè? En dus je ziet, we zijn vreemdelingen hier. We wonen hier maar tijdelijk. Soms dan zeggen mensen wel eens tegen ons, zo gaan jullie nog terug naar Canada? Dat weten we niet. Maar wanneer zou je dan terug gaan? Dat weten we ook niet. We hebben geen idee. De meeste mensen die maken plannen. Zeggen nou, tot onze 50ste, onze 60ste, onze 65ste. Nou, dan doen we er nog een jaar bij of wat dan ook. Wij hebben geen idee. Niks, geen idee. Ten eerste hebben we geen idee wanneer de Heer terugkomt. Of liever gezegd wanneer hij in de wolken komt. Ik weet wel wanneer hij terug naar de aarde komt. 7 jaar nadat hij in de wolken komt. Dat is makkelijk uit te rekenen, hè? Maar ik weet niet wanneer hij in de wolken komt. Hij komt eerst in de wolken en dan op de wolken. Maar dat zijn we hier later. Nou, dus we zijn maar tijdelijk. Maar als je dat nou niet weet, Vind je dat makkelijk? Of vind je dat moeilijk? Graag willen je wel eens iets weten, hè? En wat zou je doen als je het wist? Ja, dan denk ik dat je gefrustreerd zou worden misschien. Is, als je nu eens even terugkijkt op je leven, is het niet goed dat de Heere je niet heeft laten zien wat de dag van morgen brengt? Want dan had hij het niet overleefd waarschijnlijk, hè? Dat is waar. Ik denk dat dan iedereen kan zeggen, dan had hij dat niet overleefd. Dat als je geweten had wat er allemaal kwam, dan had je jongens nog, doe toch. Ik heb dat eerlijk gezegd wel eens een enkele keer, als ik de week, of liever gezegd een paar weken zo vooruit kijk, en ik zeg, dan moet ik daar naartoe, dan moet ik daar naartoe, dan. Jongens, tja, nou, dat is ook wat. Als dat nou over is, zo, maakt niks uit, hè. Eén, de Heer die geeft me één dag, één minuut tegelijk. Wat? Heb je het ook wel eens tegen? Ik vraag, oh, moet ik dat nog gaan doen en dat nog gaan doen en dat nog. Ja, dan zou je toch ook iets ervan krijgen. Wat? Ja, dan kan dat een volle. Wat? Zo, hij zegt hier tot kinderen als het ware, geliefden, dus dat zijn geliefde kinderen. Ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen. Dus je kunt te gewend worden aan deze wereld. En dan noemen velen het misschien, nou, misschien zo noemen nog niet, maar toch wel zie je het, onze wereld. De wereld om ons heen, maar het is niet onze wereld, hè. Leven. We zijn er te gehecht aan. Hè? De dingen die om ons heen zijn. Moeilijk te verlaten wanneer de tijd komt. Denk eens even aan Jozef. Jozef was gewend om in de vreemde te leven. En nu had hij ook geen moeite waar hij nu leefde. Van de ene plaats naar de andere. Toch eigenlijk een beetje verstoten. Verstoten van zijn eigen broeders, gehaat zelfs. Wat een diepte van een haat. En dan in de gevangenis. Ik bedoel, hij had een goede baan dan bij Potifar. Nou, dat ging toch best aardig goed. Ook weer verstoten. Ook weer zo oneerlijk, zo onrechtvaardig behandeld. Mag ik je zo vragen? Verwacht je eigenlijk rechtvaardigheid in deze wereld? Die is er niet, hè? En het wordt alleen maar erger. Dat is heel juist. En dat hoef je helemaal niet negatief te zien, maar dat is gewoon reëel. Het wordt alleen maar erger. Je moet niet denken dat het beter wordt, want het wordt niet beter. We gaan beslist niet naar een betere tijd toe. We gaan naar een tijd toe die erger wordt. Hè? En dus dit vreemde land. De vreemdheid van hetgeen dat om je heen is. Dat, ja, inderdaad, dat wordt erger. Daarom vroeg ik in het begin, ben je wel eens verhuisd? Want de meer dat je verhuisd bent, de minder honkvast dat je zal zijn. De minder dat je gehecht bent aan het huis. Ik heb al gezegd, vorig jaar waren we bij Lukken. Ik had er een hutje kunnen bouwen, kunnen blijven. Ja? En dan, als ik dat gedaan had, dan had ik minder achter te laten natuurlijk. Alleen mijn hutje. Maar ja, dan had ik mijn vrouw misschien wel achter. Dus ja, er komen soms moeilijkheden bij tevoorschijn, Stien. Wat zullen we ermee doen? Maar goed, dat kan zo gebeuren. Hè? Die moeilijkheden die we tegenkomen in het leven. Maar, dus, nou, even dit hier zo. Dus, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen. We hebben dus een inwoning in deze wereld. We zijn vreemdelingen, maar we hebben ook een inwoning. Maar weet je wat nou mooi is? Wanneer de geest van God in u woont. Zie? Wij kunnen hier inwoners zijn, maar het is mooier wanneer die inwoning van God in ons leven is. Dat kon je zo mooi zien bij Jozef, hè? Een man in wie de geest van God is. Dat was zo duidelijk voor Farao. Hij zegt, hoe zullen we iemand anders kunnen vinden dan deze man in wie de geest van God is? Dat is nodig, ook vandaag. He? Mensen, mannen, vrouwen, waarin de geest van God is. Dat het duidelijk is. Ik denk dat er veel bezig zijn in het christendom. Ja, als je zou zeggen, geloof je de Bijbel? Dan hoor je misschien heel wat keren ja. Maar als je het dan woord voor woord zou voorleggen, dan kom je tegen, ja, maar dat geloof ik toch eigenlijk niet. Huh? Nou, geloven betekent aannemen, maar geloven betekent ook beleven. Beleven. Dat dit is geschreven voor mij. Dus als we hier net gelezen hebben, zij die op de Heere vertrouwen, die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden, was het einde van vers 6. Hè? Ik kan natuurlijk ook zeggen, de zonde die in mij woont. Maar tegelijkertijd weet ik ook, de Heilige Geest woont in mij. En als ik dus God geloof, zal ik nooit beschaamd staan. Vind je dat niet een zekere uitdaging? Om God te geloven? Zou je dat eigenlijk, ik bedoel dit heel eerbiedig, maar zou je dat eigenlijk niet eens goed op de proef willen stellen? Dan zeggen, nu heren, nu ga ik werkelijk alles op u stellen en nu gaat u het uitzoeken. En soms kunnen we best nog een stapje verder dan we al gegaan zijn, hè? Soms denken we dat we al er zijn, maar ik denk dat we nog een heel stapje verder kunnen. De weg die gaat wel omhoog, maar ik denk dat we altijd nog hoger kunnen komen. Hè? Dat het altijd nog rijker wordt. En de meer dat we op de Heer vertrouwen, de rijker dat het wordt. En dat we in de rijkdom van dat leven mogen leven. Nou, dat is toch de bedoeling? Nou, wie wil daar nu niet in leven? Nou, dan is het gewoon een kwestie van, en ik zeg dat woordje nog alles, gewoon, eenvoudig, een kwestie van overgeven. En dat is in 2 Korinthe 11, geloof ik. Daar staat dat we niet weggetrokken worden, hè, van de eenvoudigheid die er is in Christus. Het is een eenvoud in Christus. Wat is de eenvoud? De eenvoud is dit, dat hij alles volbracht heeft. Er is niks dat je aan dat werk kan toevoegen, want het werk van de Heer Jezus is volbracht. Dat betekent het is volmaakt. Lees ook in de psalmen, Gods weg is volmaakt. Niet alleen is Gods weg de beste, maar het is volmaakt. Zodat we dat mogen zien, dat zijn weg volmaakt is. Niet alleen dat we dat kunnen lezen aangaande Jozef of aangaande Petrus of aangaande Paulus. Maar aangaande onszelf. Zijn weg aangaande u is volmaakt. Het enige is dat wij zo die herder volgen, dat we in die volmaakte weg wandelen. Kan dat? Of zou ik moeten zeggen, zou dat moeten kunnen? Of zal ik zeggen, is het de bedoeling? Nou, dan spreek ik het zo uit. Ik geloof. En je weet het woordje geloven. Vroeger zeiden ze geloven doe je in de kerk, maar hier moet je het zeker weten. Maar dat is een heel wereldse uitspraak die niet klopt. Want geloven betekent zeker weten. Ik geloof, dus dat weet je zeker, dat het de bedoeling is dat we zo in die eenvoud van de Heer Jezus Christus leven. Dat we in die rijkdom leven. Dat we zo zeggen, Heere, uw weg is volmaakt. Mag ik gerust zeggen tegen de Heer hoor, dat je dan wel een beetje beeft als je daar toch die volgt. Want wat gaat er dan komen? Het zijn natuurlijk wel verrassingen die je iedere keer tegenkomt. Maar dan is het ook geen saai leven. Ik weet niet of hij van een saai leven houdt. Maar één ding kan ik je wel vertellen. Ik heb wel gevonden, sinds dat ik bekeerd ben, dat het geen saai leven is. Dat het een leven vol met verrassingen is. En dat daar kun je immens van genieten. Ik zeg niet dat het nooit moeilijk is. Maar zou je genieten in het leven als je nooit geen moeite had? Nee, er is geen leven dat zonder moeite is. Wie je ook bent en waar je ook zit, er is geen leven dat zonder moeite is. Ieder leven heeft zijn eigen moeite. Dat kan niet anders. Job die zegt dat, hè? Iedereen die krijgt wat de Heere goed doet. Er is niemand die beter weet dan de Heere wat we krijgen. Wat goed voor ons is. Ik zou dat niet weten. Ik zou zeggen, nou je moet eerlijk zijn, je moet alles eerlijk verdelen. Maar dat werkt zo niet. Want de Heer die weet voor ieder van ons wat we nodig hebben. En wat voor de ene een moeilijkheid is, is voor de ander een uitdaging. En andersom. Dus wij kunnen dat niet bekijken. Maar dan moet je luisteren wat God zegt. In de Psalmen 139. Gij kent van verre mijn gedachten. God die weet precies, dus daar komt ook dat lied vandaan, doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. En God die weet dus precies hoe ik in elkaar zit, wat ik ga doen, wat ik denk, hoe ik verder zou reageren, wat ik van hem... Ga zo maar door, er is niks. De dingen die er in mijn hart zitten, dat weet ik zelf niet, maar dat weet God. Dus God die weet ook precies wat ik nodig heb. Dus dat plan van God voor je leven. Maar een van de moeilijkheden is vaak wel dat wij strijden tegen het plan van God voor ons leven. Dan strijden we tegen. En nu een beetje verder denken. Nu kunnen we wel zeggen, denk ik, ja, dan zien we toch wel dat dat eigenlijk een beetje dwaas is natuurlijk. Dat is wel een beetje hard. Wat zegt hij tegen Paulus? Het is uw hart. U versne tegen de prikkens te slaan. En daar is de mens vaak mee bezig. Ja, je kunt zeggen, Paulus was toen nog niet bekeerd, dat is waar. Maar hij dacht wel dat hij voor God bezig was. En zo zijn we allemaal ons bezig, dat we denken, ja, maar dat moet er goed zijn. Maar meer nog, ik denk dat we vaak bezig zijn met te zeggen, ja, maar ik vind dit, ik wil dit graag doen. Dan betekent het helemaal nog niet eens, heeft niks te maken met of dat het verkeerd is in zichzelf, maar het is een kwestie van, wil God dat ik dat doe? En dat is natuurlijk iedere keer weer de kwestie. En dat kunnen we vinden in zijn woord. Want moet je kijken wat het vervolg is hier in vers 11. Er staat dus, geliefd ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen. Dus hij heeft het niet tegen degenen die in de wereld wonen. Maar dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden. En moet je kijken wat die doen. Welke krijg voeren tegen de ziel. Nou, wat die allemaal zijn, dat beschrijft hij hier niet, in die zin. Maar, Die dingen die krijg voeren tegen je ziel. Die zijn wel bezig. Dus hij zegt, onthoud. Hou je daarvan terug. Je behoort niet in deze wereld. Je bent niet van deze wereld. Ja, je leeft er wel in. Maar je bent niet van deze wereld. Je behoort deze wereld niet toe. Die wereld is ook niet van jou. Nee, onthoud je van vleeselijke begeerlijkheden. Want die zijn aan het vechten tegen je ziel. En dan denk ik vooral aan vandaag. Ik zal eerlijk zijn. Ik denk dat het een kille tijd is. Ik denk als je dat leest in Matthäus 24 vers 12. Zegt dat ook. Dat wanneer ongerechtigheid vermeerdert. Dat de liefde van velen zal verkillen. En je zit in de tijd van het verkillen van de liefde. Echt die tijd, hè? Verkillen van de liefde. En dat heeft allemaal een invloed in je leven. Dat heeft een werken in je leven. Als je denkt die invloed van die kilte rondom je heen. Het is bijvoorbeeld heel wat makkelijker als je het niet zo warm hebt. Maar om een vuurtje te stoken en jezelf een beetje te verwarmen als je in Senegal bent, als wanneer je op de Noordpool zit. Er zit een heel verschil tussen. Hè? Of dacht je niet?
Zeker weten,
zal ik als. En dan zal ik zeggen, dan denk ik dat die vergelijking wel opgaat. Wij zitten geestelijk gesproken in een heel kil klimaat. Een heel kil klimaat. Er is weinig te merken van het werk van de geest door het woord. Er worden wel ontzettend veel lawaai, maar daar ben ik niet van in, onder de indruk. Maar een beweging, daar zien we niet zo gek veel van. Dus dan is het des te meer, en ik zeg, nou, dan moeten we er des te meer ons bij bepalen dat. Nu trekken die vleeselijke begeerlijkheden natuurlijk veel meer, want er is veel meer krijg tegen die ziel. Die is zo bezig. Denk bijvoorbeeld aan je eigen. Iedereen die zoekt zijn eigen gemakken. Er is niemand van ons die zijn ongemak opzoekt. En we zoeken onze eigen gemakken. En ik bedoel dat helemaal niet verkeerd, maar denk maar eens aan. Of dat het nou op zondag is of of dat door de week is als je bij elkaar komt. Maar hoe makkelijk is het niet om het gemak op te zoeken. Ik heb wel eens gezegd, als ik nou vraag, laat ons een bidstond houden en samen komen werkelijk tot God roepen. Hoeveel zou er dan komen? Wat? Ik weet het niet, maar ik denk niet zo gek veel. Waarom? Er is geen honger daarnaar. Het is vast niet net als die verloren zoon die zegt, ik verga van honger. Daar zitten we nog niet, hè? Dus houd het in de gaten, we zijn dus vreemdelingen. En dat vind ik zo mooi hoe God die leidt Jozef als een vreemdeling in die tijd en brengt hem tot het volledige plan van hem. Tot de tijd toe. En dan laat God ineens dat hele beeld zien. Hij openbaart. Dat is toch prachtig dat je dat zo ineens kan zien. Dan heb ik een vraag. En dat is, ben je minder dan Jozef? Nee. Nee. Is die God van Jozef jouw God? Zo zou God dan niet datzelfde plan? Niet precies. Maar in principe hetzelfde plan hebben voor jou als voor Jozef. Maar die 13 jaar zijn wel lang, hè? Intussen moet hij nog eens een keer wat verhuizen. Dat is wat. 13 lange jaren. Wat. Veronderstel nou dat hij eens met Jozef kon spreken. En je kon zeggen, Jozef, wat in je leven is je mooiste tijd geweest? Wat zou je dan zeggen? Toen ik onderkoning werd?
Misschien wel in die gevangenis, omdat we de gelijkenissen mochten.
Ja, dat zou best eens kunnen. Hoe zit hem vragen wanneer we hem zien? Je gaat toch Jozef zien, hè? Je zult hem toch wel kennen als je hem ziet. Het zou toch wel zijn als je daar over die gouden straten loopt. En je komt iemand tegen die roept je naam en die zegt. Ik ken jou niet. Je kent mij niet. Ik ben Obadja. Dat is een boekje van in de Bijbel. Heb je dat niet gelezen? Nou, als je iemand zijn schrijven gelezen hebt. Dan weet je toch wie die is, hè? Dan kom je Nehemia tegen en zegt Nehemia, hey, hoe is het ermee? Nee, oh, jou nooit gezien. Je mag niet gezien, dat boek is in de Bijbel. Dat moet je toch gezien hebben? Je kan als je hem daar ziet lopen, dan zie je toch dat hij dat is degene die die muren opgebouwd heeft en de poorten er weer ingezet heeft en de sloten eraan gedaan heeft en zo al. Huh? Zo ga je die toch kennen. Huh? En als ik jou zie, Janneke, dan zou ik je ook kennen. Ja. En dat is niet omdat je er zo uitziet als hij er nou uitziet. Nee, ik zal je kennen bij wie je bent. En ik zal Nehemia kennen bij wie hij is. En ik zal de Heer Jezus kennen bij wie hij is. Ik zal Paulus kennen bij wie hij is. En ik zal Petrus kennen bij wie hij is. Ik heb nooit gezien van aangezicht tot aangezicht. En je kunt er wel plaatjes van maken, maar dat zegt me niks natuurlijk. Maar als je ziet, je gaat daar dus niet meer kijken naar hoe zit die neus, hoe zit die bril, hoe zitten die oren. Nee, je gaat daar zien wie die mens is. Je gaat dus zien hoe die eruit ziet. Karakter. Als er toch heb je een heel andere kijk op, hè?
Ja, maar namen en dingen, dat speelt dat toch geen rol?
Nou, zeker. Mijn naam staat al geschreven. Die kan jij er niet uithalen. Ja, nee, die naam zeker. De Heer die, moet je luisteren. De Heer, Psalm 147. De Heer die kent de sterren bij namen. Zou die dan mijn naam niet kennen? Nee? Dat is toch mooi dat je zo naar de Heer kan zien. Ja? Nou, onze aandacht zal natuurlijk helemaal op de Heer zijn. Maar we hebben natuurlijk ook een eeuwigheid daar. En de Heer heeft ons gemaakt voor gemeenschap met Hem. Maar ook voor gemeenschap met elkaar. Want nu, dat is nu ook zo. Nu hebben we gemeenschap met de Heer. En in de Heer kunnen we gemeenschap hebben met elkaar. Buiten de Heer kun je geen gemeenschap hebben met elkaar. Je kunt elkaar aanspreken, je kunt netjes tegen elkaar zijn, dan gaan ze maar door op een wereldse wijze. Maar je kunt geen gemeenschap hebben met elkaar. Dus we kunnen gemeenschap hebben met de Heer. En in de Heer kunnen we gemeenschap hebben met elkaar. En gaat dat buiten de Heer om, dan hebben we geen gemeenschap en dat zijn rauwe zien ook. En als mensen niet met de Heer leven, kun je geen gemeenschap met ze hebben. Je kunt wel met ze praten. Je kunt netjes tegen je buren zijn die de Heer misschien niet kennen. Dan kunnen we een kopje koffie mee gaan drinken. Maar je kunt er geen gemeenschap mee hebben. Huh?
Dus je denkt terug wie de Heer komt zal zijn in de hemel. Maar dat je vader zo gaat kennen, je eigen vader, je aardse vader.
Oh ja. Zeker. Ik weet hoe die was.
Ja, maar zou je die dan? Zou je die dan herkennen?
Ja, maar zie, wij denken lichamelijk. Wanneer je denkt, dan denk je aan iemand. Oh, dat is Barry. Zie, Barry komt binnen. Oh, je hebt een ander lichaam. Ja. Het is wel dit lichaam dat vernieuwd wordt, maar het zal toch heel anders zijn. Maar je kent dan iemand bij wie die is. Zie. En dan zeg je, goeiedag, daar kom ik ook nog aan. Maar we gaan wel verder met de Bijbelstudie daar, hoor. Maar dan gaat de Heer onderwijzen. Het zou prachtig zijn, hè? Kom je nooit uit.
Oh.
Ja, daar zie je de dag Bijbelstudie op.
Ja, helemaal mooi.
Hè? Ja. Ja, het woord van God bestaat tot in de eeuwigheid. Zullen we gaan altijd mee door. Dat is prachtig. Hoeven we nooit voor te stoppen. Nu zullen we de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het bijzondere dat gij ons laat zien in uw woord. Het is zo rijk, Heer. Het is zo wonderlijk prachtig. Zo bijzonder mooi. We kunnen alleen maar danken, loven en prijzen, Heer. Voor de liefde die gij toont. De trouw, de barmhartigheid, de genade, de goedertierenheid. Heer, het is zo ver boven ons bidden en denken. En we dragen zo in iedereen liefde aan u op. Dat we zo in die gemeenschap nu mogen leven met u. En dan met elkaar. Zodat uw naam daardoor verheerlijkt wordt. Zodat uw lof geprezen wordt, Heer. Dat velen het nog mogen zien in deze dagen. En velen tot de Heer Jezus mogen komen. Een nieuw leven in hem mogen hebben. Vader, we danken u dat we zo'n herder mogen hebben. Zo'n leidsman. Dat we erop mogen zien en die we zo mogen volgen, die ons zo bij de hand neemt en door alle moeilijkheden zo voor ons uitgaat en ons verzorgt. Vader, we zeggen u dank voor zoveel liefde en genade in Jezus' naam. Amen.